Je luistert naar een podcast van Omroep West.
In het voorjaar van 1943 zit Mies Waalbeem in een cel in het Oranje Hotel. Ze weet op dat moment niet dat haar onderduikers duizenden kilometers verder weg vermoord zijn. In Sobibor werden ze uit een trein gehaald en meteen vergast. Mies heeft in de cel alle tijd om na te denken. Bijvoorbeeld over de vraag wie er achter het verraad van haar onderduikadres zit. Wie was de verrader van het Haagse Achterhuis?
In deze aflevering onderzoeken we wat er met Mies gebeurt na haar tijd in het Oranje Hotel. Waarom wordt ze in de zomer van 1944 plotseling vrijgelaten? Ik ben Marloes Vernoois en samen met Richard Grootpot maak ik de podcast Het Haagse Achterhuis. Dit is de vijfde en de laatste aflevering, Het Dubbelspel.
We pikken het verhaal van Mies weer op als ze 3 maanden in het Oranje Hotel heeft gezeten. Dan moet ze plotseling op transport naar Kamp Vught. Marloes en ik willen weten hoe het Mies hier vergaan is en of er nog iets over haar te vinden is. We ontmoeten Brigitte de Kok van Kamp Vught.
Hi, ik heb een afspraak met Brigitte Kok.
Brigitte Kok. Brigitte. Bel jij even? Maar daar alvast gaan zitten hoor.
Brigitte weet vrijwel alles over Kamp Vught en kan ons meer vertellen over hoe het Mies vergaan is hier. Ze vertelt ons over de aankomst van gevangenen in Kamp Vught.
Kom je hier die grote straat in, die er nog steeds is. Dan bij de commandantour. Langs het wachtgebouw, onder de poort door bij de commandantour. Kom je op een hele grote appelplaats. Links van de appelplaats was de effectenkamer en de schuipstoelen. Effectenkamer lever je naam en je spullen in. Schuipstoelen lever je naam in, wordt je naam en nummer. Krijg je een streepjespak aan of een vrouwen overal. Dan begon je leven in het kamp. Dan was je naam en nummer en je kleding en ja, geen identiteit meer. En dan ging je naar je barak en overdag naar het werk.
En vanaf dat moment valt Mies onder het strenge regime van Kamp Vught.
Persoonlijke bezittingen werden ingeleverd. En je viel onder het zware regime van het kamp. Strenge kampregels met een strenge dagindeling. Met appels, 's morgens en 's middags. Ook vrouwen stonden op appel. Op het appel werden de werkcommando's uitgedeeld. Dus waar je naartoe ging. Op het appel werden de straffen uitgedeeld. Op het appel kreeg je te horen wie er op transport ging.
Brigitte laat ons de kampkaart van Mies zien. Die staat vol afkortingen die voor ons niet goed te volgen zijn, maar Brigitte helpt ons ontcijferen.
Nou, hier staat SCHH, dat is een Soetshäftling. Haar kampnummer 0252 en blok 23, 23A, dus dat is het A-deel van de barak. Daar staat een woonplaats, nou, dat is de Rijnkestraat 19 in Den Haag.
Een deel van de tijd dat Mies in Vught verbleef, was ze niet in het kamp, begrijpen we. Ze werd buiten het kamp te werk gesteld, waar vrouwen ook vaak overnachten.
Ze is te werk gesteld geweest in het buitencommando in Den Bosch. Dat was de Continental fabriek, dat weten we. Eigenlijk rubber en autobanden. Maar in de oorlog heb je die autobanden, maak je van die rubber. Van dat rubber hebben ze dus de gasmaskers gemaakt. En ze is ziek geweest in dat buitencommando. En wat ik... En dat zou met elkaar te maken kunnen hebben, dat weet ik niet.
Het leven in Kamp Vught is hard. Dat zal ook Mies ervaren hebben. Er is schaarste aan alles. Bewakers doen er ook alles aan om gevangenen te ontmenselijken en ze tegen elkaar uit te spelen. Er zijn celspionnen, er is verraad en er is onderlinge nijd. Ook vanuit Vught vertrekken transporten naar Oost-Europa. Er is de voortdurende angst dat jij op het volgende transport zal zitten.
Als Mies iets meer dan een half jaar in Kamp Vught zit, vindt er een gebeurtenis plaats die het leven van de vrouw in het kamp enorm moet hebben opgeschrikt. Later zal het bunkerdrama gaan heten. Na een ruzie deelt de kampleiding een straf uit die gruwelijk uitpakt.
Januari 1944 is er een opstootje geweest in een barak. En toen is er in plaats van 1 vrouw opgesloten, zijn er 70, meer dan 70 vrouwen opgesloten geweest. En dat is heel anders uitgepakt dan de bedoeling was.
74 vrouwen worden opgesloten in de bunker. Met geweld worden ze naar binnen geduwd in een veel te kleine ruimte van 9 vierkante meter. Het is er compleet duister. De vrouwen raken in paniek en gillen en schreeuwen om eruit gelaten te worden. Er bevindt zich in het plafond een klein gat, maar daardoor komt er amper verse lucht naar binnen.
Hoewel het winter is, loopt de temperatuur in de bunker flink op. Het zweet van de vrouwen reageert met de verse kalk in de muren en daardoor ontstaat er een chemische reactie. Als de vrouwen tegen de muur staan of proberen met hun tong het condens van de muren af te likken om maar enig vocht binnen te krijgen, krijgen ze brandplekken op hun lichaam. Sommige vrouwen zijn waanzinnig geworden tijdens deze nacht en ze hebben andere vrouwen gebeten. De volgende dag wordt de deur van de bunker weer opengemaakt.
En bleken er dus 10 vrouwen overleden te zijn. En dat is het, ja, dat was echt een van de grote momenten in het kamp Vught geweest is. Ja, als je dat nu ook zou meemaken, dan zou je dat ook zou je er ook door aangedaan zijn als je in een groep zou zitten of in een sportvereniging waar zoiets zou gebeuren.
Mies wordt zelf ook ziek in het kamp als gevolg van een straf waarbij ze urenlang op een koude stenen vloer moet staan. Amper gekleed, midden in de winter. Het is onbekend waarom ze gestraft werd. Maar haar gezondheid gaat er sterk door achteruit.
In de zomer van 1944 wordt het steeds duidelijker dat Duitsland de oorlog niet aan het winnen is. De onrust op het kamp neemt toe. De geallieerden komen dichterbij en in het kamp moet dit ook hoorbaar zijn geweest.
De Duitsers weten niet meer wat ze moeten met al die gevangenen. Kamp Vught zit vol verzetsmensen. Ze zijn bang dat deze jongens, als ze worden vrijgelaten, de eerste beste poging zullen gebruiken om zich te vergelden en zich zullen aansluiten bij de geallieerden.
Zonder proces, zonder rechtsgang, gaan de Duitsers over tot het executeren van de mannen in de bossen rond Vught. Sommige jongens zijn net 18 geworden.
Ja, die vrouwen wisten dat. Ja, die hebben dat gehoord. Ja. Ja, het is zelfs zo dat ze telden die schoten ook. Want dan wisten ze hoeveel mensen er voor geëxecuteerd waren. En dan had je de nachtegaal van Vught, dus Louise van de Montel. Die zong. En die zong vaak s'avonds dan, en dat weten mensen ook. Maar die zong dan het Ave Maria. En dat hoorden mensen in het kamp.
De vrouwen in het kamp, onder wie ook Mies, worden met hun neus op de feiten gedrukt. De bevrijders komen dan wel dichterbij, maar de oorlog is nog niet voorbij.
De Duitsers maken de rest van het kamp klaar voor vertrek. Niemand mag achterblijven.
De andere gevangenen, dus de gewone gevangenen, die hebben ze meegenomen. De mannen naar Sachsenhausen en de vrouwen naar Ravensbrück. En ja, toen de geallieerden hier aankwamen, was het kamp leeg.
Maar waar was Mies? Ging zij mee op de reis, die voor sommige vrouwen wel een jaar zou duren, en waarvan het maar zeer de vraag is of Mies hem zou overleven, gezien haar zwakke gezondheid? Maar dan vindt Brigitte nog iets op de kampkaart van Mies.
Kijk, oh, dit vind ik ook wel bijzonder. Oh, dat zie ik nu. Kijk, Den Haag is plaats 15. Kijk, en afgevoerd naar plaats 15. Dus is gewoon teruggestuurd naar huis, zie je? Dus is uit Vught afgevoerd naar plaats 15.
Mies is dus vrijgelaten. In augustus 1944 mag Mies ineens het kamp uit. Maar waarom, vragen we ons af.
Het zou me niet verbazen dat Mies is vrijgelaten vanwege omdat ze ziek was. Het is een maand voordat het kamp ontruimd wordt. En als ik normaal een vrouw als Mies zie, zou ik denken dat ze mee is gegaan naar Ravensbrück. Dat zou meer passen in het rijtje en in de geschiedenis van de andere vrouwen uit die barak.
Mies wordt vrijgelaten terwijl de geallieerden de grens van Nederland steeds meer naderen. Niet lang daarna zou Dolle Dinsdag plaatsvinden in Zuid-Nederland, waarbij er te vroeg wordt gevierd dat de bevrijding dichtbij zou zijn. Mies had misschien een poging kunnen wagen om bevrijd gebied te bereiken. Maar wat doet Mies? Die neemt de trein terug naar Den Haag. Zometeen hoor je het ongelofelijke verhaal over wat ze daar doet. In ons onderzoek hebben we een paar videoopnamen gevonden waar Sano, de huishoudster van Mies, en ook Diet Eemans op voorkomen. Het zijn bijzondere beelden. Die kunnen we hier natuurlijk niet laten zien, maar ga daarvoor naar hethaagseachterhuis.nl om ze te bekijken. Hethaagseachterhuis.nl.
We weten dat Mies lange tijd haar schoonzus en haar broer Thomas Walbeen verdacht van het verraad van de Rijnkestraat. Heel haar tijd in het Oranje Hotel en in Kamp Vught moet ze in die veronderstelling zijn geweest. We gaan verder met onze jacht op de verrader. In Den Haag was er één beruchte naam. Een man die als verrader de dood van vele onderduikers verweten wordt. Is hij de man die we zoeken?
Dit is de NPS op Radio 1.
Rechtstreeks vanuit Amsterdam. De tafel van Pam.
Goedemiddag. Vandaag gaan we het gedurende het gehele uur hebben over een figuur die vele jaren het debat in Nederland heeft beheerst. En ik bedoel dan de figuur van Friedrich Wijnreb, over wie kort geleden...
Het internet staat er vol mee. En de knipselmappen over Friedrich Wijnreb puilen uit. In de jaren 70 kon je dan ook geen krant of geen opinietijdschrift openslaan of het ging over Friedrich Wijnreb. Was hij verzetsman of een verrader? Schrijvers Renate Rubenstein en W.F. Herman stonden publiekelijk lijnrecht tegenover elkaar in deze kwestie. En juist die naam, Wijnreb, komen we tegen in ons onderzoek.
Alex Podglebnik, een onderduiker van Mies over wie we het al vaker hebben gehad, heeft contact gehad met Wijnreb. We weten dat Alex bezorgd was over het grote aantal mensen dat bij Mies onderdak vond. En via Wijnreb hoopte Alex waarschijnlijk naar het buitenland te kunnen ontvluchten.
Journalist Hans Knoop hield zich destijds ook bezig met de zaak rond Wijnreb en schreef er een aantal artikelen over. Je hoort hem hier in 2012 bij de Joodse Omroep.
Het ging over de vraag of Wijnreb een collaborateur dan wel een verzetsheld was geweest. Wijnreb, een Oost-Europese Jood, wonend in Scheveningen, die gefingeerde lijsten had waarop je als Jood je kon laten inschrijven en waarvan de belofte zou zijn dat je dan niet gedeporteerd zou worden, maar op een bepaald moment met een trein naar Portugal zou kunnen ontkomen. Wijnreb vroeg om op die lijst te komen aan mensen vaak geld. En hij placht ook vrouwen gynaecologisch te onderzoeken alvorens je op die lijst kwam. Want hij gaf zich veelal ten onrechte, valselijk dus uit als arts. En hij zei dus vaak dat medische onderzoeken noodzakelijk waren om te kunnen emigreren en dat hij zelf die onderzoeken uitvoerde.
Als je in de oorlog 100 gulden betaalde aan de Joodse econoom Wijnreb, kon je op een lijst komen te staan die hij zelf beheerde. Wie erop stond, zou gevrijwaard zijn van vervoer naar een werkkamp, zoals het transport naar Auschwitz en Sobibor toen genoemd werd. Wijnreb verzon een niet bestaande hoge Duitse generaal met wie hij contact had en weet daarmee bij Joden, maar ook bij een aantal Duitse SS'ers, de indruk te wekken dat hij inderdaad mensen zou meenemen naar bijvoorbeeld Portugal, waar ze vrij zouden zijn.
In hun wanhoop nemen veel mensen de gok en ze betalen 100 gulden voor een plaats op die lijst. Een bedrag dat je tegenwoordig met 1000 euro zou kunnen vergelijken. Maar er gaat geen trein naar Portugal. Alex Podglebnik wordt niet gered. Betekent dat ook dat Wijnreb de verrader van het adres van Mies is, vragen we ons af.
Het is een bedrieger, het is een schoft. Excuseer me, mo, maar ik kan het u niet anders zeggen.
Ik ben van mening dat de Wijnrebprijs ons het leven heeft gered.
Mensen die in de oorlog op een soms onbegrijpelijke manier aan een transport naar een concentratiekamp zijn ontkomen, stellen dat hun redding aan de lijst van Wijnreb ligt. Anderen, die ook betaald hebben, komen juist tot de conclusie dat plaatsing op de lijst ze niet heeft geholpen.
Daarvan moest betaald worden door ieder 100 gulden.
Dat hebt u ook gedaan, althans dat hebben...
Dat hebben wij ook gedaan. De familie van der Harst zijn de eerste die dat gedaan hebben. En die zijn eind augustus 1942, ondanks alle beloften van meneer Wijnreb en de eerste lijst, toch doorgestuurd.
We proberen uit te zoeken of Wijnreb verantwoordelijk kan zijn voor het verraad van de Rijkenstraat. Vlak na de oorlog is er door de bijzondere rechtspleging onderzoek gedaan naar het verraad van de Rijkenstraat. En hierin zijn verschillende scenario's onderzocht.
Een belangrijke rol in het onderzoek heeft de Haagse jongen die Anthony Bolland heet. Hij is nog geen 18 jaar oud als de oorlog uitbreekt. Toch maakt Anthony al jong de verkeerde keuzes. Hij meldt zich in 1940 bij de Waffen-SS en zal later bij de Sicherheitsdienst werken. Anthony is erbij als in maart 1943 de inval bij Mies plaatsvindt. We lezen hoe hij tegen anderen bij de SD erover opschept. Daar heb ik nog eens veel Joden weggehaald.
Het is een losse opmerking in een verslag, maar het maakt ineens heel veel duidelijk. Nu hebben we iemand die daadwerkelijk erkent dat hij heeft meegewerkt aan het verraad dat de onderduikers van Mies het leven heeft gekost. Het brengt ons een grote stap dichter bij de oplossing, maar de jacht op de verrader is duidelijk nog niet voorbij. We moeten meer uitzoeken over Anthony Bolland. Wie was die jongen? En vooral, hoe kon hij weten van de onderduikers aan de Rijnkenstraat?
We lezen verder in onderzoeksrapport over Friedrich Wijnrep. Want we willen erachter komen wat hij met het verraad te maken had. Na de oorlog komt hij voor de rechter. Die stelt vast dat Wijnrep in 1942, nadat hij door de Duitsers werd opgepakt, heeft meegewerkt aan verraad. Hij krijgt 6 jaar cel.
Dan komt in 1976 een rapport van het Instituut voor Oorlogsdocumentatie dat we nu NIOD noemen. Twee onderzoekers hebben zich bijna 7 jaar vastgebeten in de zaak Wijnrep.
De conclusie hebben we geprobeerd aan het eind van het rapport zo kort mogelijk samen te vatten. Punt 1. Wijnrep is niet de goede trouw geweest toen hij in 1942 met zijn eerste lijst begon. Die lijst is van het begin af aan bedrog geweest en niet een poging om vervolgde Joden te helpen. Punt 2. Het staat nu vast dat Wijnrep van september 1942 af is opgetreden als vrouwman, als spion en verrader voor de Sicherheitspolizei. En dat dat talrijke slachtoffers heeft gekost, waarvan er tenminste 70 zijn overleden.
Het zijn keiharde conclusies, al weten we daarmee nog niet zeker of Wijnrep ook heeft meegewerkt aan het verraad van de Rijnkenstraat. En het rapport gaat nog verder. Wijnrep heeft volgens de onderzoekers in de oorlogsjaren met zijn lijsten het astronomische bedrag van in totaal 350.000 gulden opgehaald. Tegenwoordig zou dat omgerekend meer dan 10 miljoen euro zijn. Een belangrijk deel van het geld is nergens meer terug te vinden. Oplichting heeft Wijnrep schatrijk gemaakt, stellen de onderzoekers.
We lezen ook dat Mies steeds meer overtuigd raakt van het verraad door Wijnrep. Het idee dat haar broer betrokken is geweest, laat ze duidelijk steeds meer los. Wijnrep zelf lijkt er juist enorm op gebrand te zijn dat iedereen hem ziet als een onschuldige, als een verzetstrijder. Tot onze verbijstering lezen we dat Wijnrep zijn vrouw naar Mies stuurt om haar op te zoeken en haar te overtuigen van zijn onschuld. En zo verschijnt in mei 1948 mevrouw Wijnrep bij Mies op de stoep.
Het moet een bizar gesprek zijn geweest. Ik lees dat het van 2 uur 's middags tot 8:30 's avonds duurde. En Mies vertelt in een verklaring tegenover de onderzoekers van het RIOD. Mevrouw Wijnrep had een geprint formulier bij zich met vragen die ze moest stellen en de verklaring die ik moest ondertekenen. Ze probeerde me te overtuigen dat Alex Potglebnik een paar dagen voor de inval korte tijd was verdwenen. En niet een paar maanden ervoor, zoals in werkelijkheid was gebeurd. En ondanks smeken en aandringen en tranen heb ik geen verklaring ondertekend om mijn eerdere verklaringen in te trekken. Nou, en daarmee is het verhaal dus nog niet klaar, want een paar dagen later belt mevrouw Wijnrep nog een keer om Mies bij haar thuis uit te nodigen. En haar man zit dan in de cel vanwege verraad en die probeert via zijn vrouw dus zijn blazoen schoon te vegen.
Wijnrep is ervan overtuigd dat hij onschuldig is. Maar wat is dan de rol van Anthony Bolland, die tegenover andere SD'ers vertelde dat hij heeft meegewerkt aan het verraad van de Rijnkenstraat? Van hem kwam de informatie over het onderduikadres van Mies, maar van wie had hij die informatie dan gekregen?
Anthony Bolland is na de oorlog gevlucht en hij is lange tijd onvindbaar. Hij blijkt een tijd lang in een soort tussenverdieping te leven bij zijn schoonouders in Den Haag. Ironisch genoeg zit hij een tijd zelf in de onderduik na de oorlog, uit angst om als landverrader de cel in te moeten. Uiteindelijk wordt hij opgepakt. Zou hij destijds ook een verklaring hebben afgelegd, vragen we ons af. En wat staat daarin?
Over de wijnrep-affaire bestaat inmiddels een flinke rij publicaties. Hij heeft zelf ook een paar dikke boeken geschreven, waarin hij zichzelf probeert vrij te pleiten door redenaties die soms wat lastig te volgen zijn. 3000 pagina's waarin de echte schuldvraag niet aan de orde komt. Onderzoekster Regina Gruter probeerde in 1997 orde te scheppen in de vele feiten en meningen en publiceerde het boek Een fantast schrijft geschiedenis.
De conclusies van het rapport waren toch ook heel duidelijk. En ook daarna zijn er geen nieuwe inzichten en nieuwe feiten naar voren gekomen, waaruit je kan concluderen dat de conclusies van het Wijnrep-rapport onjuist zijn.
In haar boek toont ze aan dat het NIOD-rapport over Wijnrep zorgvuldig was en dat de conclusies, ook al waren ze hard, wel terecht zijn. Dat de verklaringen van de vrouw van Wijnrep tegenover Mies ook maar iets van waarheid hadden, lijkt steeds onwaarschijnlijker.
Eén verhaal hebben we nog niet verteld. Hoe het verder ging met Mies nadat ze werd vrijgelaten uit kamp Vught. Je hoorde al dat het voor haar een dubbeltje op zijn kant was. Bijna alle vrouwen van kamp Vught werden op transport gesteld naar kamp Ravensbrück, waar ze onder soms gruwelijke omstandigheden dwangarbeid moesten uitvoeren. Maar Mies werd ineens vrijgelaten. Zonder een cent op zak staat ze buiten.
Terug naar de Rijkenstraat kan Mies niet. Ze moet een andere plek vinden om te wonen. Mies besluit de trein naar Den Haag te nemen. En waar een ander misschien zou proberen om de oorlog te overleven, om niet opnieuw risico's te nemen, besluit Mies om gewoon weer, opnieuw, onderduikers te helpen. Je hoort Cor Speksnijder.
Ze is totaal berooid. Ze heeft geen huis meer en geen geld meer. Al haar spaargeld is opgegaan aan het opvangen van de onderduikers. De huis is leeggehaald door de Duitsers. Ze heeft niets meer. En ze trekt in bij Dina Hazewinkel. Dat is iemand die ze in de oorlog heeft ontmoet. Dat is een goede vriendin geworden. Die woont in de buurt. En die heeft zelf ook Joden in huis gehad. En die is ook opgepakt geweest. En die heeft samen met Mies een paar dagen in dezelfde cel gezeten in het Oranje Hotel. Dus dat heeft een band geschapen tussen die twee. En als Mies terugkomt uit Vught in Den Haag, trekt ze bij die Dina Hazewinkel in. En die woont een stukje verder op de hoek van de Tasmanstraat en de Lavermeerdervoort.
Ja, precies. Maar Mies die is niet bang, hè? Want die gaat dan gewoon weer Joden helpen.
Dan komt er weer een vraag van een gezin. Wat dringend. De oorlog is dan nog niet afgelopen. Een Joods gezin dat dringend onderdak nodig heeft. En zij bemiddelt bij het vinden van een nieuw onderduikadres voor dat Joodse gezin.
Na alles wat Mies heeft meegemaakt tijdens de 3 maanden in het Oranje Hotel en ruim een jaar in kamp Vught, besluit ze opnieuw mensen te helpen in de onderduik. Ondanks dat ze aan hun lijve heeft ondervonden en om zich heen heeft gezien hoe zwaar de consequenties zijn als ze opnieuw wordt gepakt.
1944 moet een moeilijk jaar geweest zijn voor iemand als Mies in Den Haag. De dreiging van de invasie door geallieerden bij de kust van Scheveningen maakt Den Haag tot een oorlogsfront. En dan komt de hongerwinter. Tot aan 8 mei 1945, de dag dat de Prinses Irene Brigade door Den Haag trekt en ook Den Haag bevrijd is, is het elke dag weer onzeker of er voldoende eten te vinden zal zijn.
Er zijn duizenden pagina's geschreven over de Wijnrep-affaire. We hebben ze niet allemaal kunnen lezen, maar één archiefopname springt er meteen uit. Van Avro's Televizier uit 1976. Journalist Jaap van Meekeren weet met een cameraploeg Friedrich Wijnrep op te sporen in Zürich.
Bij elke kritische vraag blijft Wijnrep glimlachend verwijzen naar het feit dat hij door de rechter van een groot aantal aanklachten is vrijgesproken. Bij andere beschuldigingen zegt hij juist dat hij al veroordeeld is en dat hij niet opnieuw aangeklaagd mag worden voor hetzelfde feit. Kortom, Wijnrep probeert in het gesprek voortdurend onder de vragen van de journalist uit te komen.
Ja, ik beschouw dit als laster, want ik ben dus in een zaak, want niets nieuws is er gekomen, geen novum, niets, ben ik vrijgesproken van verraad van Joden.
En dan zitten we ineens op het puntje van onze stoel als interviewer Jaap van Meekeren een volgende vraag stelt. Een vraag die nota bene rechtstreeks over het adres van Mies gaat.
En dan zou ik uw reactie willen vragen op één punt, één voorbeeld. In de nacht van 22 op 23 maart 1943... hebben de Duitsers een inval gedaan in de flat Renkenstraat 19 in Den Haag. Ze waren getipt dat er 25 Joden waren ondergedoken, waaronder één baby. Die hebben ze inderdaad gevonden. Niemand heeft dat overleefd. Onafhankelijk van elkaar hebben 5 medewerkers van de Sicherheitsdienst uw naam genoemd als tipgever.
Die zaak is ook onderzocht. Dus ik beschouw dit als laster. Als iemand vrijgesproken is van een zaak, en dan zegt men later, we gaan toch op SD verklaring af. Niet? En dan zeggen we toch maar wel waar is. Niet? Dat mag niet eens. Ik van een rechtsstaat mag dit niet.
Het is bijna niet te geloven. Wijnrep die aan de tand gevoeld wordt over het verraad van de Renkenstraat. Hem wordt rechtstreeks gevraagd of hij de verrader is.
Het verweer van Wijnrep is heel zwak. Natuurlijk mag een journalist hem vragen om een reactie na een rapport waarin meer feiten aan het licht zijn gekomen. Wijnrep blijft wanhopig een uitweg zoeken in puur juridische formuleringen. Inhoudelijk zegt hij niks, hij ontkent ook niks. Maar we zien de blik in zijn ogen wanneer er nog meer voorbeelden komen waarover hij aan de tand wordt gevoeld. Hij is erbij.
Het is een opname van 5 oktober 1976. Mies Walbeem leeft dan nog. Zou ze deze televisieuitzending hebben gezien? Wat zou ze gedacht hebben?
In die duizenden pagina's van het Wijnrep-rapport vinden we het, zwart op wit. Anthony Bolland heeft wel een verklaring afgelegd. Bolland verklaart, Wijnrep wist dat daar zoveel Joden aanwezig waren door een zekere Podglipnik. Het verraad komt absoluut van Wijnrep.
Het verraad komt absoluut van Wijnrep. En er is nog meer. Want Frits Koch zegt later in een verklaring dat het verraad van de Renkenstraat voorkwam dat Wijnrep op transport werd gezet. Het was zelfs de reden om Wijnrep vanuit het doorgangskamp Westerbork naar Den Haag te halen, zodat hij ingezet kon worden als een vertrouwensman voor de Sicherheitsdienst. We realiseren ons ineens dat het adres van de Renkenstraat onderdeel is van een groter verhaal dan we dachten. Het is het sleuteladres waardoor Wijnrep verraad pleegde voor de Sicherheitsdienst. Hier begon het mee. En daarna zou er nog heel veel verraad volgen.
Mies ervaart na de oorlog wat veel anderen ook hadden die veel ellende moesten meemaken. Als je vertrouwen in mensen eenmaal is geschaad, zie je het dan nog maar eens te herstellen. En hoe kun je leven als je mensen niet meer vertrouwt? Mies leidt na de oorlog dan ook een onrustig bestaan, zegt schrijver Cor Speksnijder.
Mies is na de oorlog is eigenlijk berooid. Ze heeft geen inkomen meer. Ze is zo beschadigd uit het kamp gekomen, uit kamp Vught, dat ze haar werk niet kan hervatten. En ze vraagt, eerst is er even een soort, ook voor slachtoffers van de oorlog, is er een soort, zijn er bonnen waarmee je voedsel kan krijgen. Daar maakt ze ook gebruik van. Maar later doet ze een beroep op de stichting 1940-1945, die uitkeringen verzorgt voor voormalige verzetstrijders.
Ja, ze...
En daar doet ze een beroep op en dat beroep wordt gehonoreerd. Ze krijgt eigenlijk de hoogst mogelijke uitkering, omdat ze 100% invalide verklaart. En ze krijgt daar op grond daarvan de hoogst mogelijke uitkering. En daar kan je redelijk van leven. Er zijn ook nog toeslagen die ze krijgt. Dus Mies heeft eigenlijk vanaf dat moment best een redelijk inkomen.
En lukt het haar om toch nog op één plek te blijven wonen? Of
nee,
dat leven daar
nee. Ik heb in het archief van de Stichting 45 en van de Sociale Verzekeringsbank heb ik gezien dat ze echt van het ene adres naar het andere is gegaan. Soms zat ze ergens een paar weken, soms een paar maanden. Ze hield het nooit lang uit. Soms kreeg ze ruzie bij mensen, soms was ze het zat. Ze heeft eigenlijk, na die oorlog zie je eigenlijk het begin van een heel, heel onrustig leven. En dat is eigenlijk tot het einde van haar leven is dat zo gebleven.
Ook de vriendschap met Sano verdwijnt, terwijl de vrouwen zoveel meegemaakt hebben met elkaar. Pas later in hun leven komen ze elkaar weer tegen. Sano rijdt samen met haar dochter Paula regelmatig naar Mies om haar te bezoeken. Je hoort hier Paula.
Mama was eigenlijk elke 14 dagen ging ze naar haar toe. En dat werd gewoon, ja, Ik heb ze gewoon alleen maar altijd ontmoet. Dus het was meer een handje geven, de gedag zeggen en gaan. En dan spraken die twee met elkaar. Dus ik heb nooit ook zo'n heel bezoek meegemaakt. Wat ze dus met elkaar te bespreken hadden. Maar het was een kwetsbaar, breekbaar, heel klein vrouwtje. Ja.
En dan vertelt Paula over de laatste keer dat Sano belt.
Dat was zo verdrietig. In mei 81 belde mijn moeder op, want ze ging dus niet zomaar, omdat niet naast de deur. Hoe is ze? Is ze ziek? En toen vroeg ze of ze er kon bezoeken. En toen zeiden ze, nee, ze is 10 dagen geleden overleden en gecremeerd.
Oh, wat heftig.
Ja. Dat mag... En dat heeft mijn moeder dus niet.
Ah.
Die is niet verwittigd.
Wat traag.
En daar hebben ze beiden niet aan gedacht om mijn moeder... Want ze had familie, maar daar hadden ze die hadden geen contact met elkaar. Ja. Want dat is ergens ook beschreven, haar jongste zus. Die in Nederland is geboren. Want Mies is in Indonesië geboren. Die familie had helemaal geen contact met elkaar.
Mies, die haar deur voor iedereen openstelde. Die nooit nee zei. Die haar leven waagde om zoveel mogelijk mensen te redden. Toen Mies na de oorlog gevraagd werd welke onderduikers op haar adres zaten, kon Mies alle namen opnoemen, zonder één fout. Mies sterft helemaal alleen in een verzorgingstehuis. Er is niemand bij haar crematie, ook Sano niet.
Het blijft moeilijk te begrijpen waarom Mies Waalbeem nooit een onderscheiding kreeg. Waarom er geen straat naar haar werd vernoemd. Sinds kort is er over haar leven het boek Reinkenstraat 19 van schrijver Cor Speksnijder. En elk jaar wordt er door de Haagse Da Costa School een herdenking georganiseerd en zingen de kinderen voor Mies Waalbeem. Ja, wat maak jij nou van Mies? Zijn we nou dichter bij haar gekomen? Hoe denk jij over haar?
Ja, ze blijft nog wel, denk ik, een grote onbekende. Maar ik denk wel dat we er inmiddels achter zijn gekomen dat Mies niet nee kon zeggen, maar dat ze gewoon geen nee wilde zeggen.
Dus... Ja, ze had wel een heel duidelijk moreel kompas. Zou je kunnen zeggen, Mies was een beetje gek?
Ja, ik denk wel dat ze een beetje gek was, eerlijk gezegd. Maar ze was ook heel moedig. Want ze heeft dit toch maar gedaan. En ze heeft geprobeerd wat ze kon in een onmogelijke situatie.
Ja, ik weet niet of ze gek was. Ze was in ieder geval, ze was heel rechtlijnig, hè? Al die strenge regels, zo moet het en niet anders. Maar ja, de omstandigheden dwongen haar daar ook wel een beetje toe.
Ja, dus ze was gewoon een hele dappere vrouw. En ik ben ook trots op dat we toch haar iets van erkenning hebben kunnen geven wat ze tijdens haar leven niet heeft gehad.
We begonnen deze serie met de vraag, zou jij het doen? Zou jij mensen opnemen? Zou jij dat doen?
Ja, ik durf dat niet te zeggen. Als het oorlog wordt en je familie staat op het spel, je eigen leven staat op het spel. Ja, dat durf ik niet. Daar durf ik niet automatisch ja op te zeggen.
Als je wil reageren op deze serie, stuur dan een bericht naar podcast@omroepwest.nl. Als je meer wil lezen en videoopnamen wil zien, ga dan naar onze speciale pagina bij Omroep West over deze podcast en het verhaal van Mies. Je vindt die pagina op hethaagseachterhuis.nl. Bedankt voor het luisteren.
Dit was een podcast van Omroep West.